Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Investeerders met een focus op duurzaamheid krijgen steeds meer invloed en zijn een steeds belangrijkere speler op de financiële markt. Een groeiende groep mensen die zich bewust van de impact die hun beleggingsbeslissingen hebben op de wereld om hen heen en maken de keuze om duurzaam te investeren. In deze uitzending van Let's Talk Business gaan we in gesprek met duurzaaminvesteren.nl, het grootste investeringsplatform voor duurzame groei. Een eerste stap naar een betere wereld is dan ook zo gemaakt, want op het platform kun je namelijk als particulier investeren in ondernemingen of projecten die echt een bijdrage leveren. Het platform bestaat dit jaar 10 jaar en heeft in totaal sinds de oprichting maar liefst 300 miljoen euro opgehaald en 248 duurzame projecten gesteund, zowel via projectfinancieringen als groeifinancieringen. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. En dat gaan we dan ook doen in deze aflevering van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
En met Dennis Kromhout van der Meer, CEO sinds anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar van duurzaaminvesteren.nl. En Hans van der Pauw, CFO, sinds 1,2 jaar.
Ongeveer.
Ruim een jaar in elk geval. Hartelijk welkom, heren.
Goedemorgen.
Ja, we gaan het hebben over het 10-jarig bestaan. We gaan het hebben over de vergunningen, de nieuwe vergunningen, de regel en wetgeving in Europa, de uitbreiding daarin voor jullie. Maar ook, hoe kun je nou ook als particulier makkelijk investeren in onze wereld? Iets wat tijdens de partij of de politieke partij of de in aanloop naar de verkiezingen onlangs ook best wel hot topic was, dat men zich daar toch wel mee bezighoudt. We zitten in december. Het is ook altijd een beetje een maand waarin mensen gaan nakijken van wat heb ik nou omgezet? Kan ik nog ergens in investeren? Dus gaan we het allemaal over hebben, Dennis. Allereerst,
goedemorgen.
Eerst even bij jou, want jouw achtergrond ligt in de telecom.
Klopt.
En hoe ben jij bij duurzaam investeren terechtgekomen?
Ik heb het grootste deel van mijn carrière in Afrika gewerkt, bij telecombedrijven. En in die sector kende ik een aantal ondernemers, waarvan eentje de algemeen directeur was van onze grootste aandeelhouder, Yard Energy Group. Mm-hmm. En hij heeft in de laatste periode dat ik bij de Giro werkte, dat was namelijk hiervoor in Bulgarije, mij benaderd met de vraag of ik het bestuur zou willen overnemen van duurzaam investeren. En dat sprak mij enorm aan, want ik was al bezig met een verandering van telecom naar de financiële sector. Dat deed ik bij de Giro en heb dat mooi kunnen aanvullen met daarover te stappen naar een onderneming die duurzaamheid.
En toen moest je ook weer terug naar Nederland verhuizen.
En toen moest ik ook terug naar Nederland verhuizen. Het was prima.
En wat, dat voelde na Bulgarije voelde dat goed aan.
Ja, Bulgarije is een prachtig land. Kan iedereen aanraden om daarheen te gaan. Het is nog redelijk onontgonnen. Dus niet zoals in Frankrijk of elders waar je in de rij staat. Maar het was toch wel weer fijn om ook weer in het Nederlands klimaat aan de gang te gaan.
Ja, en wat trof je aangaande het investeringslandschap waar je dan in moet duiken?
In Nederland?
Ja.
Ja. Ik denk wat mij voornamelijk opviel is inderdaad dat er een grote mogelijkheid was voor deze onderneming om het gat dat de banken op dit moment laten in te vullen.
Ja, want dat is natuurlijk wel wat de afgelopen jaren heel duidelijk is geworden. Toen het startte 10 jaar geleden, waren voornamelijk de grootbanken degene die bedrijven en ondernemers ondersteunden. Ja, dat is door de jaren heen is dat minder geworden.
Dat klopt, ja.
En daar is de non-bankaire sector eigenlijk opgestaan.
Ja, zeker. Ik denk dat mijn collega CFO daar heel veel over kan vertellen. Die heeft een achtergrond in de bankaire sector.
Ja, want jij komt inderdaad, Hans, welkom ook, van helemaal vanuit de financiële hoek.
Ja, klopt inderdaad. 19 jaar lang Rabobank ervaring achter de rug, onder andere. Maar ook nog 6 jaar in andere sectoren en nu weer terug in de financiële sector.
Ja, want jij zit nu ruim een jaar bij duurzaaminvesteren.nl. Ja. Van waar de overstap?
Nou, dat zijn eigenlijk een aantal redenen. Eén reden heeft Dennis eigenlijk al aangegeven. Banken trekken zich wel terug in het financieren van de MKB-sector, de motor van de Nederlandse economie en de Europese economie. Dat is één. Twee, mijn ervaring ligt in het financieren van ondernemingen. Dat vind ik nog steeds heel mooi. Daar ligt mijn hart ook nog steeds. Drie, de MKB-sector is ontzettend belangrijk voor de economische groei en het welzijn, ook binnen Nederland, maar ook in Europa. Dus om die te kunnen helpen met middelen om verder te groeien, hun ideeën te ontplooien, sprak me enorm aan. En ik wilde graag iets meer ondernemerschap vanuit mezelf in een kleinschalige context krijgen. En dat vond ik bij duurzaam investeren. En bovendien heb ik ook eerst even goed gekeken, en Dennis ook, of we met elkaar goed door de deur konden. En ja, dat bleek zo te zijn.
Ja, want wat is jullie kracht samen?
Ja, ik denk dat onze kracht zit op meerdere vlakken. Ik denk sowieso op persoonlijk vlak. Want het grappige is, toen we elkaar voor het eerst ontmoet, hadden we zelf dezelfde intentie. Wie is die ander nou? En vind ik het leuk om met hem of haar te gaan werken. Nou, dat bleek na 2 uur praten, zo lang gaan we er hier niet over doen, zo te zijn. Dus dat is een hele belangrijke voor ons allebei. Maar tweede vooral wat ik zie is dat Dennis zijn ervaring en expertise en hart ook in de consumentenmarkt ligt. Iets wat we bij duurzaam investeren enorm ook nodig hebben. Die talenten en kennis om daarin te groeien en te bloeien. En mijn hart ligt weer meer aan het financiële en zakelijke kant. En dat vult elkaar denk ik in de praktijk heel goed aan.
Ja, als je dan dus eigenlijk als redelijk verse nieuw management bij een organisatie komt die dus al 10 jaar staat. Wat is daar dan de situatie? Gaan we het over een hele andere boeg gooien? Of voel je juist van, oh, er is in 10 jaar tijd zijn er dingen blijven liggen?
Ja, ik heb een aantal dingen ervaren. Als eerste een goede basis die er is gelegd door onze voormalige oprichters die we hebben opgevolgd. Dat is echt, die hebben een enorm fantastische job daarin gedaan om in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen als crowdfunding platform.
Als crowdfunding. En, ja. En dan zit het hem in specifieke dingen?
Dat zit hem in dat ze mooie partijen aan zich hebben weten te binden die financiering bij hun hebben opgehaald. En dat ze aan de andere kant een mooie investeerdersbase hebben opgebouwd die wilden beleggen ook in die projecten. Dat is echt een mooi vertrekpunt voor ons beiden geweest.
Ja.
Waarvan wij hebben gezegd, oké, maar nu vinden wij het onze taak om dit mooie concept schaalbaar te maken. In al zijn facetten. Daar zullen we straks nog wat meer over vertellen, denk ik.
Ja, de Europese uitbreiding. Wat is voor jou jullie magische samenwerking?
Ik denk dat dat precies is wat Hans zegt. Hij heeft de kennis en ervaring op het financieringsgebied. Die kennis heb ik niet. Mijn ervaring ligt vooral in consumentenmarketing en het vermarkten van producten naar de grote groep. En het mooie aan het platform is dat wij een gemeenschap proberen te creëren van investeerders die graag hun geld duurzaam wegzetten. Tegen en samenbrengen met ondernemers die graag gefinancierd willen worden, die een duurzame onderneming hebben, dan wel een duurzaam product. En die gemeenschap samen te bouwen. Daar ligt mijn kracht. Dat is wat ik in het verleden veel gedaan op andere manieren. En ik denk dat we op die manier samen het hele scala
bekleden.
Ja. Want daar komt bij dat Hans een aantal persoonlijke karaktertrekken heeft die goed passen bij die van mij. Dus dat is mooi.
Jullie houden allebei van...
Hans houdt van de kroeggesprek. Ja. Wat minder.
300 miljoen euro opgehaald in 10 jaar tijd. Dat is een gemiddelde van 30 per jaar. Ja. Dat is ontzettend hoog. Ja, heel veel.
Daar zijn we zeer trots op. Vooral ook omdat het grootste deel in de laatste 2,5 jaar gedaan is. En dat is een mooie groei die we zien. Je ziet dat de markt hier klaar voor is. Dit wil zowel investeerders als ondernemers. Mm-hmm. En dat is een mooie groei.
Als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan heb je dus een mooie erfenis eigenlijk waarvanuit je al begint.
Ja.
Wat is een bottleneck geweest in die 10 jaar? Of de niet leuke kant van de erfenis waar jullie nu mee te maken hebben?
Ik denk dat een van de zaken die nu aandacht vereisen, en daar zijn we heel hard mee bezig, is dat we de onderneming willen schalen. En dat betekent dat we moeten investeren in onze systemen, onze mensen. Dat is, daar komt veel werk bij kijken om dat goed op orde te krijgen. Aan de andere kant is het ook heel leuk, want we zijn nu de onderneming aan het voorbereiden om Europa in te gaan. We hebben een nieuwe vergunning moeten aanvragen, net zoals alle onze collega's, die we ook op 6 november hebben ontvangen. En daar zijn we ook trots op.
Ja, dat is al heel snel. Daar gaan we het straks natuurlijk ook nog wel over hebben. Dus ik ga er nu nog even niet helemaal op in. Jullie analyseren, jullie structureren. Een van de belangrijkste pijlers volgens mij van duurzaaminvesteren.nl is dat het transparant is. Geen poespas, geen kleine lettertjes. Jullie werken met grote letters. en vraag en aanbod van serieuze ondernemers en investeerders samenbrengen. Die particulier, wat is dan de particulier in deze? Is dat de particuliere ondernemer of de ondernemende particulier?
Het is een interessante mix. Wat je ziet is dat als wij kijken naar ons klantenbestand, dan zijn het op dit moment voornamelijk mensen zo rond de 50 jaar eronder en erboven, die in hun werkende leven vermogen hebben opgebouwd. Die dat dan weg willen zetten voor een bepaalde periode met een bepaald rendement. En die gekozen hebben om dat te doen in duurzame projecten en ondernemingen, omdat ze een gevoel hebben bij dat ze vinden dat de globe gered moet worden.
Ja.
Of dat we met z'n allen ervoor moeten zorgen dat we voor een betere toekomst werken. En dat is heel gevarieerd. We zien rechtspersonen, dus stamrecht BV's, ouderwetse pensioen BV's. We zien mensen ondernemers die hun winsten daarmee via die weg investeren. Maar ook gewoon mensen zoals jij en ik, die kijken naar, joh, moet ik het bij een bank wegzetten op een bankrekening? Moet ik het beleggen bij een partij als de Giro? Of wil ik specifiek in projecten stappen die ik snap, die ik ken, waar ik over kan lezen, waar ik iets bij voel, waar ik het fijn vind om mijn geld in te stoppen. En die komen naar ons toe. Ook omdat wij op ons platform heel transparant en duidelijk laten zien welke projecten.
Is best bijzonder, want dat echt die bewust wordende ondernemer, zit hem volgens mij, ja, ik weet niet of het generatie X, Y, Z of wat dan ook is, maar laat zeggen de nieuwe generatie die nu gaat ondernemen, is heel erg van opgegroeid met crowdfunding en bewuste keuzes maken binnen je baan, niet meer ergens 50 jaar willen zitten en al die dingen. Dat is wel echt een soort van trend, lijkt me, om met je winst niet alleen maar te kijken van nou waar ga ik het wegzetten, maar dus echt in iets te willen investeren wat Soelaas biedt voor de wereld. Wat hout snijdt. Hoe zie jij dat gedrag veranderen? Hoe zie jij dat gedrag eigenlijk door de jaren heen veranderen?
Nou, je ziet dat steeds meer mensen, en dat zien we ook in de groei van ons klantenbestand, besluiten bewust te gaan kijken naar de ondernemingen die er zijn, waar ze in zouden kunnen investeren. Je ziet ook dat veel van onze investeerders een portfolio opbouwen van projecten waar ze bewust instappen en zeggen, joh, ik wil graag specifiek in de energietransitie investeren, of ik wil specifiek in circulariteit investeren, specifiek in food. En daar komen ze bewust voor naar ons toe. Daar vragen ze ook naar. En daarom zijn we ook heel druk bezig met het diversificeren van de projecten die we op ons platform plaatsen. En zijn ook op zoek naar ondernemers die financiering willen hebben in die sectoren. Om hen te vinden en met hen in gesprek te gaan. Om hen op ons platform te krijgen. Om die investeerder ook die keuze te bieden.
Ja, om vandaag te komen tot de antwoorden van morgen. Of welke antwoorden moeten er morgen gegeven worden?
Het zijn er denk ik een flink aantal, want we hebben in de Nederlandse en Europese, maar ook wereldwijd, denk ik, flink wat uitdagingen op het gebied van klimaat bijvoorbeeld. Daar hangen ontzettend veel onderwerpen aan vast waarin we moeten investeren, die allemaal op dit moment een beetje tegen elkaar opkruien. Van ja, waar ga je nu voorrang aan geven? Is dat CO2-reductie, een van de belangrijkste aspecten uit het klimaatakkoord bijvoorbeeld? Nou, we weten allemaal dat we daar qua doelstellingen niet on track liggen in Nederland in ieder geval. Dat financierbaarheid van oplossingen daar een groot vraagstuk is. Zeker door traditionele banken waar we het net over hadden. Daar kunnen wij een oplossing in bieden. En zo zie je dat op meerdere terreinen. Waarvan wij denken, daar kunnen we vanuit duurzaam investeren in meehelpen. Om die transitie verder vorm te geven. En je had het net al eventjes over onze investeerdersbase. Wat de kenmerken daarvan zijn. 50 jaar daaromtrent of ouder.
Mm-hmm.
Wij zien ook en wij vinden ook dat wij juist ook een jongere doelgroep als investeerders aan ons willen binden. Richting de 30 jaar daaromtrent. Die wel wat geld hebben. Die zich heel erg veel meer nog bewust zijn van wat duurzaamheid en impact betekent voor hun. En waar ze hun keuzes in willen maken. Maar niet zo lang in die beleggingen willen gaan zitten van 5 of 6 jaar. Want die hebben vaak ook nog een gezin met jonge kinderen. Er gebeuren situaties in waardoor ze snel hun geld weer willen hebben. Dus we willen vooral die jongere doelgroep ook aan ons binden. Zonder de oudere doelgroep aan de investeerderskant uit het oog te verliezen. Want dat is immers waar we ook groot mee geworden zijn.
Ja, en dat kan al vanaf €250.
Ja, dat is een van de eerste dingen die we vorig jaar hebben gedaan. Door de instap van €1000 naar €250 terug te brengen. Zodat het ook voor mensen met een minder grote portemonnee aantrekkelijk wordt om hier in te stappen.
Ja, En die mindset daarin ook te ondersteunen. Ja, want jij vindt dat die hele transitie, die duurzaamheidstransitie, veel te langzaam gaat.
Ja.
Waar wijd je dat aan?
Ik denk dat dat deels te maken heeft met een politieke urgentie. Mm-hmm. Dat een hele belangrijke factor is die we niet kunnen negeren. Kijk even naar de laatste verkiezingen. En wat gaat er nu gebeuren ook met die hele energietransitie bijvoorbeeld? Waar gaat zometeen de regering ook op insteken? Gaan we inderdaad stikstofproblemen oplossen? Gaan we die energietransitie en die congestieproblemen op het elektriciteitsnetwerk echt aanpakken of niet? Dat zijn ook, vind ik, deels politiek gebonden keuzes. Want wat ik aan de ondernemerskant zie, is dat er juist heel veel passie, drive en hoop zit. En ook oplossingen om juist vorm te geven aan die transitie waar we moeten gaan.
Maar eigenlijk heeft alles dus aandacht nodig. Dus wat zou dan de politiek daarin moeten doen?
Ik denk dat politiek eerst moet beginnen met heldere visie te creëren op hoe duurzaamheidstransitie er nu uitziet op alle onderdelen. Niet alleen op energietransitie, maar ook in zorg en op alle andere facetten. En daar ook keuzes echt in durf te maken. Dus te zeggen, dit doen we wel, maar dit is ook een pijnlijke keuze. Die moeten we nu ook met elkaar aangaan.
Maar komen die ideeën juist en die oplossingen, die komen juist vanuit de markt?
Ja. Ja, die komen vanuit de markt. Dat is ook wat ik net zei. Je ziet daar heel veel nieuwe initiatieven, heel veel energie ook en hoop. Dus dat vind ik een goed teken. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar deels moeten die ook ten uitvoer worden gebracht binnen een beleidskader, wat de politiek ook neerzet.
Ja.
En dat kruipt nu af en toe tegen elkaar op. Hè. We hebben ook klanten die geld bij ons ophalen. En die prachtige oplossingen hebben in batterijopslag, et cetera, die deels een congestieprobleem op het elektriciteitsnetwerk kunnen oplossen. Maar we zien ook klanten die juist moeite hebben om voet aan de wal te krijgen om bijvoorbeeld energieopwekssystemen te kunnen plaatsen. Ja, dus het is divers wat je nu ziet.
Ja, we gaan daar zo meteen over verder praten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Jij noemde net al even een paar problemen waar we mee te maken hebben, of waar de politiek uiteindelijk beleid in moet gaan kleur bekennen. Want de oplossingen zitten er wel in de markt als het gaat om die duurzaamheidstransitie. Zonnepanelen, warmtepompen, de energieopslag, het zit er allemaal. Eerst wordt er wel subsidie geboden, dan wordt dat weer afgeroomd of afgesloten. Wat moeten wij particulieren nou als we wat willen? Als we warmtepompen willen? Of hoe moeten we dat? Hoe moeten we het aanpakken?
Nou ja, een van de makkelijke antwoorden, maar dat is het belang vanuit duurzaam investeren, is investeren via duurzaam investeren in deze initiatieven. Maar dat is het makkelijk antwoord. Ik denk, voor al deze problematieken is er niet een simpele quick fix te bedenken. Je moet op meerdere vlakken met elkaar gaan schakelen. Ik noemde het voorbeeld van politiek. Die moet wat gaan doen, die moet keuzes gaan maken. Heldere, ook soms pijnlijke keuzes. Waarachter we zeker minder afhankelijk moeten worden van subsidies. Want als subsidies wegvallen, dat zien we nu ook bij het aanschaffen van een elektrische auto of niet. Die vraag die valt dan deels weg. Ja. Dus dat is best wel een probleem. Terwijl juist elektrische auto's ook een deel van de oplossing van een CO2-problematiek is. Dus we moeten zorgen dat producten die ondernemers aanbieden, en nogmaals, die oplossingen zijn er echt, dat die goedkoper kunnen worden. En dat mensen ook die dat willen aanschaffen, gestimuleerd worden dat ook aan te schaffen. Dus ik denk ook dat je moet kijken naar fiscale maatregelen bij particulieren bijvoorbeeld. Dat je dat ook meer stimuleert om dat vliegwiel verder op gang te krijgen. En als dat vliegwiel op gang is, dan kun je ook weer kijken of er die fiscale maatregelen ook weer afgebouwd kunnen worden.
Ja.
Maar we zitten op een kantelpunt, op een aantal van die transitiepunten, waarvan ik zeg, het zou zonde zijn als we weer terugvallen.
Ja.
Echt zonde.
Als we kijken naar het platform. De toekomst ligt ook in Europa. Jij, Dennis, wil het natuurlijk breder trekken. Jullie hebben net de vergunning verkregen in november. De Europese Crowdfunding Service Provider Regulation. De ECSPR vergunning. Komt dat uit jouw koker dat jij die aangevraagd hebt? Of zat dat al in de pijplijn?
Het is sowieso een verplichting. De overheden hebben besloten, of de toezichthouders, dat om crowdfunding te kunnen doen, dat het benodigd was om deze vergunning te behalen. Wij hadden al een zwaardere vergunning, een zogenaamde MiFID-vergunning, wat het voor ons mogelijk maakte om beneden de 5 miljoen projecten te financieren, maar ook boven de 5 miljoen, middels een prospectus. Dus wij hebben ook vrij veel grote financieringen gedaan. Maar om als crowdfunding platform verder te kunnen sinds afgelopen november, was het nodig om deze vergunning te behalen.
Ja.
Dus het was niet iets wat wij bedacht hadden. Het was een noodzaak. Maar daarbij is het wel zo dat je met deze vergunning nu Europa in kunt. Want je kan nu, je mag nu je diensten middels deze vergunning in alle Europese landen uitrollen.
Ja.
Wat wij ook gaan doen.
Ja, precies. Want je moet dus klaar zijn voor Europa. Wat houdt dat in? Los van deze vergunning.
Dat houdt in dat je diensten en je IT-diensten op orde moet hebben. Om ervoor te zorgen dat de klant op de juiste manier bediend kan worden. Zowel de investeerder als de ondernemer. En voor ons betekent dat, en dat betekent voor onze collega's ook, dat wij vermogensscheiding, even een technische term, goed moeten regelen. Dat betekent dat als jij als investeerder bij ons een kiest om te investeren, dan is het belangrijk dat jouw gelden die jij in het project stopt, ten alle tijde veilig zijn. En aan de andere kant, op het moment dat jij bij ons een obligatielening hebt afgesloten, dus een lening hebt genomen, dat die stukken bewaard worden op een juiste manier. Nou, daar hebben wij een samenwerking gekozen met een partij om dit goed te regelen. En op een structurele manier waarmee we in Europa alle klanten in Europa goed kunnen bedienen.
Ja, dat is die AFES.
Dat is AFES. Dat is een zeer gerenommeerde partij die diensten hebben om dit goed te doen.
En zit hem dat dan in wet en regelgeving ook? Dat allemaal los van het fiscale gedeelte, dat allemaal netjes gebeurt?
Nou, kijk, de Europese crowdfundingsverordening is er vooral op gericht om de belangen van consumenten in Europa die via een crowdfundingsplatform investeren, meer te beschermen en daar meer uniformiteit over Europese landen heen te krijgen. Dus wij zijn alleen maar blij dat die regelgeving er is gekomen. Niet in het minst omdat wij al een beleggingsondernemersvergunning hadden, een MIFID-vergunning zoals Dennis net zei. Dus wij waren al gewend om langs vrij strikte regels te opereren.
Ja.
Dus
we zijn al. Want welke gevaren zijn er op het moment dat je verder Europa ingaat met deze, met het platform?
De belangrijkste uitdaging is zorgen dat je voet aan de grond krijgt in de Europese landen. Landen waar we naar kijken is nu Duitsland, België en Frankrijk bijvoorbeeld. Maar die hebben allemaal hun eigen dynamiek qua financieren. Dus daar moet je goed de weg in gaan vinden. Dus wij hebben ook niet de illusie dat we dat vanuit Amsterdam, waar we gehuisvest zijn, ook maar even in Duitsland voet aan wal gaan zetten.
Nee, want hoe anders is dat dan?
Je ziet
bijvoorbeeld Duitsland?
Je ziet bij Duitsland dat überhaupt de hele cultuur al anders is. Dat het ook gaat om, net als in de Nederlandse markt, dat ze je kennen en gekend wordt. Maar dan op de Duitse manier. Dus het wordt niet zo makkelijk om maar zomaar even bij Duitse ondernemers aan tafel te komen. Te zeggen, nou, wij kunnen uw probleem oplossen als u geld nodig heeft. Daarvoor moeten we eerst ook een netwerk opbouwen. En dat gaat naar onze overtuiging alleen maar lukken als we dat ook met mensen doen die ook lokaal in die markten gebonden zijn en ook die markten kennen.
Ja, en in Nederland, omdat je dezelfde taal spreekt, is het natuurlijk makkelijker. Maar of omdat je elkaar kent. Maar zijn er nog meer cultuurverschillen als je kijkt naar Frankrijk of België, waardoor het hele ondernemen ook anders is?
Ik denk dat met name gedreven wordt door alle landen heen door verschillende toezichthouders. Die gaan toch, alhoewel we nu één Europese regelgeving hebben, toch allemaal net weer andersom met de toepassing en het handhaven daarvan. Dus ik denk dat een van de grootste uitdagingen voor ons als platform is. Hoe gaan we dat doen? Waarbij we hebben gezegd, we hebben niet de behoefte om bij elke toezichthouder in Europa aan tafel te schuiven. Want daarvoor zijn we te klein. Daarvoor willen we ook efficiënt en effectief kunnen blijven. Nou, dat ben je dan per definitie niet meer. En die lokale cultuurverschillen. Neem de Belgische markt, om even een ander voorbeeld te geven. Ook daar gaat het om de relatie opbouwen met je ondernemers. Daar moet je heel veel in investeren voordat ze de volgende stap met je willen maken. Om te zeggen, nou, wij gaan zaken doen met elkaar.
Ja,
in Nederland is dat toch veel directer.
Ja, precies. En hoe moet ik me dat dan voor me zien? Want ook gewoon die 300 miljoen, daar zijn heel wat telefoontjes heen en weer gegaan om die binnen te harken. Moet je er dan op af? Gaat dat digitaal? Wat is jullie aanpak daarin?
Nou, je had het in beginsel net over een van de pijnpunten die we hebben aangetroffen. Het klinkt een beetje raar, maar een van de goede dingen van het platform was dat toen wij binnenkwamen, en dat is nog steeds zo, gaat de telefoon en vult de e-mailbox zich met verzoeken om financiering. Dat is natuurlijk de hele makkelijke, luxe positie die je dan hebt. Mm-hmm. We zullen nu echt met elkaar en als team ook uit een ander vaartje moeten gaan tappen om de Europese markt te betreden. Dat betekent dus dat we onze jas aan moeten doen, schoenen en veten strikken en op pad.
Ja.
En zeggen, hallo, ik ben die en die van duurzaam investeren. Hoe kan ik jou helpen? Een beetje dat effect. Dat wordt voor ons een nieuwe competentie die we aan het bedrijf ook gaan toevoegen. Dus dat zullen we ook van onze mensen...
Maar dan heb je wel meer mensen nodig.
Nou, ik denk vooral ander type gedrag en ander type mensen. Niet per se meer. Dat hoeft niet, want je kunt ook denken in samenwerkingsverbanden. En dat is een ander aspect waar Dennis en ik aan zijn gaan werken toen we binnenkwamen. Waarin we hebben gezegd, wij staan voor samenwerking. Dus wij zeggen niet dat wij als duurzaam investeren alles kunnen aanbieden en zelf doen. Nee, we willen juist verbinden en samenwerken ook met andere partijen die mee kunnen helpen om die duurzaamheidstransitie verder vorm te geven en op te lossen. Daar is AFS een mooi voorbeeld van, maar daar zullen ook nog andere samenwerkingsverbanden gaan komen.
Ja.
Dus we staan er heel open in. Dus wij zien ons ook niet als vervanger van een bank bijvoorbeeld. Wij willen ook juist met banken samenwerken om financieringsoplossingen te genereren in Nederland. Maar ook in Europa.
Ja, want in Nederland zijn de grootbanken best wel gewend aan die non-bankaire wereld. En de verschillende mogelijkheden daarin. Hoe zit dat met de rest van Europa?
Ik denk dat Nederland, als we goed kijken, daar best op vooruit loopt. Ten opzichte van de andere landen. En met name de crowdfundingmarkt redelijk volwassener is dan in de rest van Europa. Dus we zullen daar ook...
Lansen moeten breken.
Zeker, zeker. Ja. En ik denk ook dat, aangezien we met name focussen op MKB, dat is toch altijd heel regionaal en lokaal gericht, wij ook in samenwerking moeten zoeken met partijen al daar, zoals Hans al aangaf, om te zorgen dat we daar voet aan de grond krijgen.
Ja. We gaan het zo hebben over, jullie hebben een aantal projecten die we even gaan uitlichten.
Dit is New Business Radio.
Let's talk business.
We hebben het over duurzaam investeren. Ja, wat is dat nou eigenlijk precies, duurzaam investeren? Op duurzaaminvesteren.nl wordt vraag en aanbod samengebracht. Met name projecten met een duurzaam karakter. Met ideeën, producten, investeringen. Alles gericht op een betere wereld. En dat kan al vanaf €250. Dus dat maakt de drempel lekker laag. Ook voor als je een eenpitter bent bijvoorbeeld. Maar... Het duurzaam investeren, dat zit hem dus niet alleen in de projecten, dat zit hem ook in het investeren. Dennis, hoe moeten we dat nou zien?
Nou, wij hebben natuurlijk als naam duurzaam investeren, dus dat is al mooi meegenomen. En wat wij gemerkt hebben door de jaren heen is dat natuurlijk steeds meer partijen, gedreven door de trend in de wereld, duurzaam bezig zijn gegaan. Maar de vraag is, wat is nou eigenlijk duurzaamheid? Hoe geef je daar betekenis aan? En om te voorkomen dat het begrip steeds verder uitholt. Wat je soms ook echt ziet gebeuren. Je hebt natuurlijk ook greenwashing. Daar kunnen we een hele boom over opzetten. Zijn wij de kant op gegaan. Dat we gezegd, als een project bij ons op het platform wil komen. Dan zal het project minimaal aan een van de 17 Sustainable Development Goals. Van de Verenigde Naties moeten voldoen.
Minimaal 1 van de 17.
Minimaal 1.
Ja.
Bij voorkeur meer.
Ja.
Met daarbij ook de kanttekening dat het een illusie is dat een project dat aan een van die 17 doelstellingen voldoet, dat alleen maar positief doet. Als je een batterij maakt, die batterij draagt positief bij aan de energietransitie, maar daar gaat heel veel lithium in. Daar komen wellicht kinderarbeid bij kijken, andere zaken. Dus het is een afweging van, is het netto eigenlijk positief?
Ja.
Dat is een discussie die we intern enorm aan het voeren zijn en hebben gezegd, we willen uiteindelijk gewoon aan de investeerders kunnen laten zien, wat is de netto bijdrage aan die een van die 17 of meer van die 17 Sustainable Development Goals. We zijn begonnen met het benoemen op dit moment van die Sustainable Development Goals. Hoe draagt dit project bij? Zodat een investeerder kan zien, hey, hier wil ik in investeren, want dit zijn de doelen waar ik aan wil bijdragen. En we gaan nu stapje voor stapje werken aan het echt meetbaar maken. Hoeveel draagt zo'n project nou echt bij? Tot uiteindelijk, hoe draagt het project netto bij? Dus ook meenemen, wat is het negatieve effect?
Exact. Want noem er eens een paar van die 17.
Dat is arbeidsomstandigheden, energietransitie, drinkwater, dat soort zaken.
Zijn er projecten die aan alle 17 voldoen?
Bestaan die? denk het niet.
Nee, hè? Dat zou dan wel weer een mooie prijsvraag of zo zijn. Ja. Bedenk een product waarin te investeren is.
Het project dat aan alle voldoet, 17. Die mag gratis op het platform.
Ja, ja, dat is een mooie.
Bij deze. Ik zie mijn CFO naar me kijken.
Een goed idee.
Wat is een... jij gaat helemaal lachen, Hans.
Ik ben helemaal vrolijk van.
Ja. Hebben jullie daar zelf intern niet brainstorms over? Van als we nou dit en dit project met elkaar samenbrengen. Ze dienen allemaal dezelfde branche.
Zeker. Er zijn zelfs ondernemers die elkaar gevonden hebben via ons platform. En samen opgetrokken zijn.
Ja, en van twee of drie voorwaardes die jullie stellen, er misschien dan wel 10 hebben gemaakt.
Nou, ik denk dat in dit stadium nog iets te vroeg is. Want we constateren net dat we 10 jaar bestaan meer dan 300 miljoen euro aan financieringen mogelijk gemaakt hebben. Waarvan in de laatste 2 jaar een derde is gebeurd. Dus meer dan 100 miljoen. Mm-hmm. Dat is een enorme versnelling voor ons geweest. Dus we zijn vooral bezig geweest om dat netjes en juist te doen. Richting de bedrijven die het geld ophalen en richting de investeerders die willen investeren. En tegelijkertijd zijn we dit jaar begonnen met nadenken over hoe laden we dan duurzaamheid concreet. Het verhaal wat Dennis net zei van de Sustainable Development Goals. Dat betekent dat we eerst zijn begonnen met elkaar als bedrijf daarmee te leren werken met die 17 doelen. Want wat betekent het nou? Hoe maak ik het een beetje meetbaar? Hoe neem ik die ondernemer mee hoe die het meetbaar kan maken? Los van wat we allemaal financieel vragen. En de volgende stap wordt voor ons het op het platform plaatsen met een eenduidige, simpele weergave van nou, dit project draagt bij aan deze doelen op deze manier. Dus dat wordt de volgende stap in 2024. En tegelijkertijd, maar dat is meer omdat het voorbij kwam het afgelopen jaar, bedrijven aan elkaar binden van goh, iemand heeft hier een probleem, jij kan helpen. Help elkaar. Ja. En daar zien we ook voor de komende paar jaar onze verbindende rol steeds meer liggen ook.
Ja. Hoe maak je het meetbaar? Hebben jullie daar al een antwoord op?
Ja, ook daar gaat het weer om samenwerken en om verbinden met andere partijen. Want dit doet Dennis en ik niet alleen en ook niet met onze collega's uitdenken. Mm-hmm. Dus we hebben een bedrijf in de arm genomen dat heet Impact Institute. Die dat ook voor banken, pensioenen en verzekeraars doet. Die methode voor het meetbaar maken. Dus daar zijn we dit jaar mee begonnen.
Ja. Een van de andere dingen jullie gedaan hebben, een actie. Namelijk dat als je gaat investeren, dat je dan de transitiekosten niet hoeft te betalen.
De transactiekosten.
De transactiekosten.
Ja, dat klopt.
Wat heeft dat opgeleverd?
Nou, dat was de eerste actie in de geschiedenis van het bestaan van duurzaaminvesteren.nl. Wat wij zagen was dat wij zien een gestage groei van investeerders. Maar we hadden onze base is vrij homogeen, coherent. Wat we vertelden, dat zijn met name mensen van rond de 50 jaar met vermogen. En wij wilden heel graag dieper het klantenbestand of de menigte in. We wilden 30-plussers aan ons binden. Omdat we vinden en denken dat deze mensen zich gepassioneerd zullen zijn voor onze projecten. En om dat te doen hadden we bedacht om hen de mogelijkheid te bieden om te investeren zonder die kosten. Om het toegankelijker te maken. En tot onze verrassing was dat zeer succesvol. We hebben daar enkele duizenden nieuwe investeerders aan ons kunnen trekken. En dat zal in combinatie geweest zijn met het verlagen van het instapbedrag. Ja. Want 1.000 euro, wat het initieel was per obligatie, is natuurlijk een flink bedrag voor de meeste mensen om ons heen. Ja. Dus het verlagen naar 2,50 geeft voor ons de mogelijkheid om ook die mensen te benaderen die een...
Zitten er nog meer acties in de peiling voor 2024?
Nou ja, de grap is waar de ene actie succesvol is voor een nieuwe doelgroep van nieuwe investeerders, zegt de bestaande doelgroep en wij dan... Want wij zijn al een paar jaar bij jullie betrokken. Dat klopt ook. Dus die veronachtzamen we zeker niet. Dus we hebben nu ook een loyaliteitsprogramma opgezet voor deze groep. Die vaker bij ons investeert. En voor je beeldvorming. We hebben een vrij trouwe kerngroep van investeerders. Van circa 3500 investeerders. Die meer dan één keer per jaar bij ons investeren. Dus die willen we natuurlijk ook behouden. Dus daar hebben we een loyaliteitsprogramma samen met ons marketingteam voor bedacht. Om ook die doelgroep te waarderen en extra voor het feit dat ze zoveel jaar al met ons mee optrekken.
Ja, ik heb een ondernemersvraag voor jullie. Ik begin eerst bij jou, denk ik, Dennis. Let op.
Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
Dat is een goeie. ik denk met name de energietransitie. Ik hoor mijn hele leven al dat kernfusie de de toekomst gaat brengen. En elke keer hoor ik dat het 30 jaar weg is. Ik heb de vurige hoop dat dat nu niet meer 30 jaar weg is. En als ik hem had kunnen verzinnen, had ik het gedaan.
Hé, wacht even, leg hem nog eens wat beter uit.
Het probleem van de energietransitie is dat we zoeken naar een CO2-neutrale oplossing. Voor het leveren van energie. En kernfusie is een van de grootste kanshebbers om dit te kunnen doen. En ik denk dat we daar zoveel mogelijk geld en energie en tijd in moeten stoppen. Ook ondernemerschap en alles wat daarbij hoort om dat op te lossen.
Ja, en dat dus het gevoel van dat is nog 30 jaar weg, dat is morgen of misschien al gisteren.
Was maar zo.
Ja, precies. Maar ja. Dat is jouw wens, dat dat ja. Gewoon snel...
Correct.
Daar komt ook de politiek weer om de hoek kijken, toch? Voor deze wens?
Deels wel, maar ik denk niet dat we alles moeten laten afhangen van politiek. Wat ik ook zei, ondernemers hebben heel veel nieuwe ideeën en initiatieven en drive. En die gaan door, gelukkig. Dus dat is ook een kracht die erin zit.
Ja.
Ook ten aanzien van dit soort thema. Dat staat wat verder van mij weg. Simpelweg, ik weet er minder van dan Dennis.
Mm-hmm.
Maar rondom kernfusie in dit geval.
Ja, denk je dat met nu de potentiële nieuwe coalitie, waar denk je dat het gaat eindigen? Het hele vraagstuk duurzaamheid.
Ik denk, en dat klinkt raar ten opzichte van wat ik eerder antwoordde over ook politiek moet zijn keuzes maken. Ik leef, als ik ook met ondernemers praat, maar ook met investeerders in een wereld van hoop daarin. Die beweging gaat hoe dan ook door. Het mag misschien wat vertragen, maar die beweging in die hele duurzaamheidstransitie die gaat gelukkig door. Omdat een hele brede groep in de maatschappij de urgentie voelt en ziet. En ondernemers ook de kansen zien om daar vorm aan te geven.
Ja.
Dus die gaat hoe dan ook door.
Nou heb jij best wel veel problemen al net benoemd of aandachtspunten. Ik ga toch even een klein stukje ook voor jou vernauwen. Let op.
Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
Hans?
Ja, voor welk vraagstuk ik een oplossing zou willen bedenken, is vooral om financieren voor ondernemers nog makkelijker te maken dan dat het op onderdelen nu al is. Dat voel ik wel als een plicht ook vanuit duurzaam investeren als platform. Dus ook ons zelf blijven challengen het proces van financieren met ondernemers makkelijker, eenvoudiger en toegankelijker te maken. Dat is één opdracht die ik zie. En de tweede opdracht die ik zie, en daar zie ik vooral een kans bij investeerders, is ook investeren in duurzaamheid laagdrempelig, nog laagdrempeliger maken dan dat we nu al aan het doen zijn. En daar zullen we ook binnenkort met nieuwe producten op de markt gaan komen die daarin gaan helpen. Maar daar kan Dennis wat meer over vertellen.
Want om even terug te pakken op de ondernemer. De ondernemer moet dus nog makkelijker geld kunnen lenen. En wat is dan daarvoor nodig?
Ik wil dan ook aansluiten bij het laatste initiatief wat vanuit het ministerie van Economische Zaken is gekomen. Om te kijken om MKB-financieringen in al zijn vormen nog laagdrempeliger en makkelijker te maken. Ik ben heel blij dat die beweging ook nu verder op gang gaat komen. Daar zijn banken een oplossing in. Maar er zijn ook crowdfundingsplatformen een oplossing in. Ik denk dat met name de weg, het zoeken naar financiering en de kennis daaromheen, wat is er allemaal mogelijk, dat we daar vanuit duurzaam investeren, met name ondernemers, aan de hand kunnen nemen.
Okay,
wij, wat ik je net zei ook, wij willen heel erg in verbinding staan met andere partijen. Dus als een ondernemer financiering zoekt, dan zijn wij niet de enige oplossing. Daar kunnen meerdere oplossingen voor zijn. En ik zie voor ons ook een rol weggelegd in de komende jaren om ook ondernemers daarin te kunnen gidsen.
Ja.
Samen met initiatieven die ook nu MKB Nederland bijvoorbeeld aan het starten is in lijn met het ministerie van Economische Zaken.
En hoort daar ook bij dat jullie als platform buitenlandse of Europese bedrijven gaan financieren?
Ja,
gaan helpen.
Dat is zeker daar een onderdeel van. En een deel van onze ondernemers die we nu financieren, die gaan ook Europa in. We hebben binnenkort een project wat in België ook gaat starten. Overigens, ondernemers zijn ook buiten Europa actief. Dat verbaasde mij toen ik net bij Duurzaam Investeren binnenkwam.
Mm-hmm.
Dus die gaan ook met ons mee. Wij gaan met hun mee. Ook die Europese markt in. Ja, dat is vaak ook een win-win situatie die we daar kunnen creëren.
Maar als ik jou beluister, dan ga jij voor een nog warmer bad eigenlijk voor de ondernemer om gewoon te kunnen blijven accelereren.
Ja, en vooral kennisdeling in contact brengen met andere partijen. Eigenlijk daar
ook
meer een gidsrol
ja.
In spelen. In de breedste zin van het woord.
En als je dan kijkt naar de investeerderskant. ook daarin versoepelen, vermakkelijken? Wat kan er dan makkelijker?
Voor zowel de ondernemer als de investeerder is het belangrijk dat de kosten en de voorwaarden juist zijn. En wat je ziet is dat het voor een ondernemer minder kostbaar wordt en makkelijker wordt als bijvoorbeeld de lening die we verstrekken.
Dus de rente omlaag?
Ja, maar met name de verhandelbaarheid bijvoorbeeld in het spel komt. Mm. Op dit moment als je als investeerder in een project stapt, dan zit je daar voor een vaste periode in 3, 5, 6, 8 jaar. Dat is voor zowel de investeerder soms lastig, maar ook voor de ondernemer, want daardoor wordt de potentiële lening ook kostbaarder. Ja. Wij zijn van plan om in de komende maanden alle toekomstige leningen die we gaan uitgeven verhandelbaar te maken. Wat betekent dat als jij als investeerder in zo'n lening stapt, dat je er ook weer uit zou kunnen stappen voordat de lening eindigt.
Maar je zou ook kunnen denken dat de risico's dan hoger worden, groter worden. De risico's dat je investeerder eruit stapt.
Is niet erg, want dan verkoopt hij of zij het aan een andere investeerder die er graag in wil stappen. Het voordeel voor de ondernemer is dat daardoor het rendement wat omlaag kan. Mm-hmm. Omdat de looptijd korter wordt. De looptijd niet een blokkerende factor is.
Nee, precies. Maar het wordt er niet grilliger door.
Dat verwacht ik niet.
Nee. Of dat de risico's hoger zijn, omdat er gewoon sneller geschakeld wordt.
De risico's worden niet hoger. Want waar de ene hem verkoopt, zal de ander hem kopen, de obligatie. Ja. Dus dat zal niet een probleem voor de ondernemer zijn. Ik denk dat het voor de investeerders met name interessanter is om in een obligatielening te kunnen stappen. En wat ook past bij die verjonging van de doelgroep van investeerders die we ook graag willen. Nogmaals, zonder de oudere doelgroep die we hebben, die we koesteren, te verliezen. Dus ik denk dat de risico's niet toenemen, maar dat het juist aantrekkelijk wordt voor investeerders.
Dus naast de langlopende, gedegen, de degelijke investeringen waar die het matras bieden, om het maar even zo te zeggen, moet er gewoon meer wendbaarheid komen voor de jongeren dan wel lagere investeringen.
Ja, een gezin van rond de 30 heeft soms onverwachte uitgaven en zal dan zijn portfolio moeten kunnen aanpassen. Ja. En dat is met langlopende leningen ingewikkeld.
Ja.
Dit is Nieuw Business Radio.
Let's talk business.
Een blik in de toekomst gaan we werpen. Ja, als we nou even zo, weet je, dit aan het einde van deze Let's Talk Business. Hans, deze afgelopen 10 jaar investeren.nl, als je die nou zou moeten samenvatten. Toch ook aan het einde van 2023, voordat we...
Zo onder de kerstboom.
Ja.
Ja. Even terug bij me over de afgelopen 10 jaar. Ik denk een paar dingen. Mensen zijn bereid om te investeren in duurzaamheidstransitie. Dat zien we aan investeerders. Ik denk dat dat een belangrijke conclusie is en dat is blijvend. Dat is 1. 2. Ondernemers hebben heel veel ideeën over hoe daarin oplossingen te kunnen bieden. En zijn op zoek naar geld. Wat we tot nu alleen via... schuld doen hebben. Een obligatielening is schuld. Zullen we dat ook uitbreiden? Dat is ook een les. Naar kijken of we ze ook kunnen faciliteren. In welke vorm dan ook. In meer eigen vermogen. Dat kan ook weer in samenwerking zijn. Want dat is toch ook wel een thema. Dus dat is een tweede les. Ondernemers gaan door. En wij kunnen hun helpen. Ook oplossingen te bieden. In het financieren van die oplossing. Los van schuld. Dus ook naar eigen vermogen. En het derde is. Dat vind ik wel. En daar ben ik super trots op. Dat duurzaam investeren heeft bewezen relevant te zijn voor de beide doelgroepen.
Ja.
En dat is een hele mooie basis om de komende 10 jaar mee Europa in te gaan.
En dan de blik op de toekomst. Dennis?
Ja. Europa. Met veilige producten. Ik denk dat we beginnen. Waarschijnlijk België beginnen we.
België,
Daar komt een mooi project aan.
Ja.
En langzaam bouwen. De markt goed begrijpen. De MKB-ondernemers in die landen ondersteunen door samenwerking aan te gaan.
Ja. Ja. Ja, want wanneer is jouw werk klaar?
Nou, mijn werk zal waarschijnlijk niet klaar zijn. Want deze transitie duurt lang. Is pijnlijk. Heeft op vele, in vele sectoren, op vele vlakken grote impact. Dat zie je ook in de enorme tumult in de samenleving op dit moment. Dus dat zal nog wel even duren.
Ja.
Maar ik zie dat positief in. Hans gaf het al aan. De ondernemers zijn enorm gepassioneerd. Hebben heel veel goede ideeën. Komen met ons met waanzinnige ideeën. Sommigen nog wat te vroeg. Veel al financierbaar. En dat doen we graag.
Ja, want wanneer heb jij een kippenvel moment?
Als een ondernemer met iets komt wat in zichzelf rendabel is en financierbaar is. Een oplossing voor een vraagstuk wat geen subsidie nodig heeft. Maar uit zichzelf groeit. En waar klanten blij van worden.
Ja. En jij, waar krijg jij kippenvel van?
Ook van dat, maar aanvullend ook van investeerders die zeggen, goh, wat hebben jullie van die mooie projecten waar ik in kan investeren en wat fijn dat ik dat kan, blijvend kan doen. Die investeerders heb ik ook regelmatig individueel aan de telefoon. En soms gaat er natuurlijk wel eens wat mis, hè, want het blijft de vorm van beleggen. Mm-hmm. Je kunt wel eens een deel van je geld of je geld verliezen. Gelukkig gebeurt dat bij ons niet vaak. Maar investeerders die bij ons met zulke grote bedragen ook blijven investeren. En die zeggen, goh, waardering voor jullie project en de kwaliteit ervan. Ja, dat vind ik ook een kippenvel moment. En natuurlijk ook steeds meer kleinere investeerders die bij ons komen door de lage ticket van €250. Die ook ons platform nu weten te vinden. En, dus
en de wendbaarheid, de flexibiliteit.
En daarmee inderdaad ook meehelpen die transitie vorm te geven.
Ja. Dat moet inderdaad wel gezegd worden. We hebben een hele loyale base van investeerders, waar er een aantal zijn die continu met ons het contact zoeken om in discussie te gaan over de projecten die we hebben, de diensten die we verlenen. En daar zijn we heel blij mee.
Ja, nou, prachtig. Wat een mooie gedachte. Ik wens jullie er heel veel succes mee het komende jaar en de komende 10 jaar. Want ja, hè, kersvers management team. Dus dat blijft natuurlijk nog wel eventjes aan. Daar ga ik even vanuit. Dennis Kromhout van der Meer, hoorde je, CEO van duurzaaminvesteren.nl. En Hans van der Pauw, CFO. Heren, hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Een mooie kerst en een heel goed nieuwjaar alvast gewenst.
Eens gelijks.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.